deurs heeft. Maar die jongens worden binnengehaald, naam wordt genoteerd, dan worden ze weer losgelaten en een half uurtje later worden ze weer gearresteerd.
Wow, dus op het zijn diezelfde mensen de hele tijd opnieuw.
Het is een clubje van 7 à 10 man, maar die worden gewoon voortdurend. En er worden scores bijgehouden welke colporteur het vaakst gearresteerd is. Nou ja, zo wordt gespeeld met de rechtsstaat.
Wow. Ja. En. Ja, want. Ja, precies, want jij zegt een soort razzia noem je het, maar het is gewoon ze gaan zo de hele tijd dat colporteren. En, ja. En hoe zag dat eruit? Wat deden ze dan?
Nou, ze lopen, dat is wel. Ze hebben verschillende technieken die echt de verkoop bevorderen. Het een is het schreeuwen van wat er in de krant staat.
Ja.
En dat is het mooie van die rechtszaken. Die zijn trouwens tegenwoordig allemaal gedigitaliseerd, alle vonnissen. En dan vind je dus ook de ooggetuigenverslagen van agenten en van omstanders soms. Die precies vertellen wat er geroepen wordt.
Ja.
En dan zie je dat ze onfatsoenlijke taal durven gebruiken. Dat ze ook hele persoonlijke aanvallen durven te doen. Tegenwoordig is dat heel verdacht. Hè? Als je persoonlijke aanvallen in de politiek mengt. Dat is niet goed.
Ja.
En dat is precies wat Bram dus niet begrijpt. Dat dat niet goed is.
Ja.
Die denkt dat dat het summum is van revolutionaire politiek. Als je gewoon niet zozeer over structuren en organisaties en verhoudingen praat. Maar als je gewoon zegt de burgemeester is een oplichter.
Ja.
Of deze fabriekseigenaar is een hoerenloper.
Ja.
En dat als je dat hardop roept voor zijn deur en er ook bij vertelt, hier woont hij, de schoft.
Ja.
Dan heb je al heel snel mensen om je heen die geïnteresseerd raken. En dat is precies wat ze doen. Op dat moment verkopen ze dus hun kranten.
Ja.
3 cent per stuk. En, en op dat moment grijpen agenten in. En wordt de aantrekkingskracht van zo'n oploopje alleen maar groter.
Hmm.
Dus dat is één ding. Ze roepen, ze lopen met die reclameborden. Dat is echt een uitvinding die ze doen. Dus een bord waarop ook zeg maar de inhoud van het blad in een pakkende kreet is samengevat.
Ja, ja,
dus
ja.
Lees over de 10 verkrachtende pastoors.
Ja.
En dan, dan
zo, okay.
Vooral langs katholieke kerken lopen. Overigens is dat een oplichterijtje, want dat is een oud artikel over 10 pastoors in Frankrijk in 1886.
Dat dus het is helemaal niet nieuws.
Als een rehash van een Frans artikel uit 1886. Maar dat vertellen ze er natuurlijk niet bij.
Nee,
als ze ermee lopen te schreeuwen van hoort het laatste nieuws. Dus er zijn ook boefjes. Het zijn, en dat is denk ik een goede reden waarom ze uitgewist zijn geraakt door latere socialisten. Of eigenlijk al door hun tijdgenoten. Ze bewegen zich echt op een heel eigen terrein. En dat is, ik weet niet precies hoe je het moet karakteriseren, maar het is ergens een grensgebied tussen politiek activisme, straatactivisme en de echte onderwereld.
Ja.
En dat zie je ook in de personele samenstelling van die groep. Dus Bram Cornelissen en zijn vriend Henk van der Meij zijn echt twee jongens van 23 als ze beginnen in 1897 met het blad. Hebben echt goede socialistische antecedenten, hebben echt in die oude socialistische beweging. Zijn ze voortdurend heel actief.
Ja.
Je ziet dat ook aan het krantje. Op het moment dat het eerste nummer verschijnt, dan is het redactieadres, en dat blijft het nog een paar maanden, de Nieuwe Nieuwstraat nummer 18. En dat is in de oude socialistische beweging een heel roemrucht adres. Dat is een plek, een café en ook een plek waar je kunt slapen, kamerverhuurbedrijf, in handen van socialisten.
Juist.
Dus daar is ook een vergaderzaaltje, er is een gelagkamer, er is een kast met socialistische boeken. Je kunt daar socialistisch bier drinken, je kunt er elke avond wel een socialistische lezing beluisteren en je kunt er ook kamers huren.
Ja.
En precies op die plek, Nieuwe Nieuwstraat nummer 18, is dus ook de redactie van dat krantje, de Amsterdamse Lantaarn, gevestigd.
Ja.
Dus aanvankelijk is het in die zin volledig herkenbaar als een initiatief van socialisten. Maar je ziet wel dat naarmate de weken voortschrijden, zie je dat er nieuwe mensen bij betrokken raken.
Ja.
En een van die mensen, Dirk Carlsson, die wordt ook heel prominent. Dat vind ik dus fascinerend. Hè? Die begint als bordendrager.
Ja.
Dus die loopt met zo'n bord achter de straatverkoper aan. En binnen een paar weken schrijft hij stukken in dat krantje. En nog weer een half jaar later is hij de redacteur.
Ja.
Maar goed, die Dirk heeft dus nul ervaring in de socialistische beweging. Is wel 10 jaar ouder zo'n beetje als Manke Bram en zijn vriend. Maar die heeft wel een eigen leven achter de rug. Die is namelijk al vanaf zijn 13e, 14e draaideurcrimineel. Is voortdurend in de gevangenis geweest als kind wegens diefstallen. wordt ook, gaat voor langere tijd de gevangenis in voor een gewelddadige straatroof. Hij verkeert voortdurend met Amsterdamse prostituees. Hij verdwijnt soms naar Rotterdam. Vind je hem ook weer terug in de Zandstraat of de Rotterdamse hoerenbuurt. Dus dat is echt iemand met hele oude, sterk geworteld in de onderwereld.
Ja.
En hij past zich moeiteloos aan de toon van het blad. Dus ergens raken die twee werelden elkaar. En dat vind ik een van de fascinerende aspecten hiervan. Want hij raakt daardoor ook gepolitiseerd. Dus hij, de stukken die hij schrijft worden doordrongen van dezelfde woede en dezelfde sociale agressie als de stukken van Henk van der Meij en Manke Bram Cornelissen.
Ja.
Dus die twee werelden die sluiten moeiteloos op elkaar aan.
Ja.
En dat maakt het denk ik een fascinerend verhaal. Omdat het een groep is die je natuurlijk in de klassieke arbeidersbeweging niet veel in beeld ziet.
Nee.
Anarchisten hebben wel op verschillende momenten vergelijkbare aanrakingen gehad. Ook elders met criminelen. En daar is rond 1900 ook wel over getheoretiseerd.
Aha.
Met name in Frankrijk, daar heb je de autobandieten, anarchistische bankrovers.
Bonneau en zo.
Ja, die als eerste de automobiel inzetten.
Ja,
echt super briljant. Banken overvallen met de auto er vandoor. En dan blijkt de Parijse politie alleen over fietsen te beschikken.
Ja,
is
ja,
echt
ja,
een briljante ja. inval. Maar goed, dat soort mensen die deels anarchist, deels crimineel zijn, dat zie je dus wel vaker. Maar dit is denk ik een heel authentiek Amsterdams voorbeeld. Wat dus in de geschiedschrijving volstrekt uit beeld is gebleven of geraakt. En dat heeft alles te maken met de reactie die Manke Bram en zijn krant krijgt vanuit de officiële socialistische beweging. Die is op dat moment al in twee helften uiteengevallen.
Mm-hmm.
Dus je hebt die sociaal-democratische arbeiderspartij van Troelstra. Hè, de sociaaldemocraten die echt willen mikken op zetels in dat parlement en wetgeving ten bate van de arbeidersklasse. En daarnaast de grote achtergebleven meerderheid van revolutionair socialisten, aangevoerd door Domela Nieuwenhuis, die min of meer nog niet helemaal anarchistisch zijn. En allebei die twee clubs, dus zowel de Socialistenbond van Domela Nieuwenhuis als de Sociaaldemocraten van Pieter Jelle Stroelstra, die halen allebei hun neus op voor Manke Bram.
Ja.
En die hebben allebei zoiets van, de ellende die jullie op straat veroorzaken, die zorgen nu voor een verscherpte algemene politieverordening.
Ja.
Die ons het verkopen van onze kranten ook bemoeilijkt.
Ja.
Dus jullie zijn objectief vijanden van de arbeidersklasse. In die stalinistische termen wordt het nog niet gezegd, maar het is wel de redenering die gebruikt wordt. Nou, en dat zou je tragisch kunnen noemen. Dat Bram dus, ondanks al zijn pogen, door de anderen wordt uitgekotst. Wat hij wel doet en wat mij fascineert aan deze club, is dat ze een eigen subcultuur gaan vormen.
Ja.
Dus ze hebben een eigen plek in de stad. Hè. De sociaaldemocratie van Amsterdam heeft echt een symboolwerk in ten oosten van de Amstel. Dus onder de Joodse diamantbewerkers van Amsterdam-Oost.
Mm-hmm.
Daar is de SDAP sterk.
Ja.
Dus die Socialistenbond van Domela Nieuwenhuis is van oudsher sterk in de Jordaan en de nieuwbouw ten westen daarvan. Hè. Dus de Kinkerbuurt, Spaarndammerbuurt, Statie de Buurt. Dat is echt het terrein van Domela's en aanhang.
Ja.
En de jongens die...
Vandaar ook het standbeeld van Domela, specifiek bij het Haarlemmerplein.
Staat helemaal precies op het kruispunt van Spaarndammerbuurt, Statie de Buurt. Ja, had niet beter geplaatst kunnen worden. Maar Bram, die kan daar dus niet terecht. Die komt zelf overigens uit de Jordaan natuurlijk. En de meeste van zijn vrienden ook wel. Maar de plek waar ze toevlucht zoeken, dat is het oude centrum. En dat zijn al die nauwe straten en steegjes en sloppen tussen de Nieuwezijds Voorburgwal en de Nieuwmarkt.
Mm-hmm.
Dus dat is die Nieuwe Nieuwstraat bijvoorbeeld, de Dirk van Hasseltsteeg. Allemaal kleine, rottige, verkrotte steegjes. Dan echt een veel verpauperder troep nog dan het in de 20e eeuw lang ook nog was. En op de wallen, dus bij de Oudezijds voor- en achterburgwal, daar heb je natuurlijk ook zat van die rottige, stinkende stegen. En dat is de plek waar ze gaan wonen, waar ze ook, waar ze thuis horen.
En is dat dan ook, want het beeld dat je schetst is ook voelt een beetje als een soort als een soort konijnenhol waar je ook moeilijk te vinden bent. Waar je moeilijk op te sporen bent, waar je makkelijk kunt ontsnappen. Een beetje als het Parijs vroeger, voordat wat van met Saint-Simon al die grote boulevards werden aangelegd, zodat het leger iedereen kan bereiken.
Ja, zeker. Nou, dus ik heb laatst pas een prachtig ooggetuigenverslag gevonden van iemand die dus als jonge man in dat café in de Nieuwe Nieuwstraat was. En dus ook vertelt dat als er politie was op de Nieuwezijds Voorburgwal, dat er dan soms uitvallen uit de Nieuwe Nieuwstraat werden gepleegd. Dat ze met een mannetje of 20 daar die Nieuwezijds Voorburgwal op renden, die agenten een pak slaag gaven en dan snel weer terug en de deur barricaderen. Ja. Dus dat is echt, stadsguerrilla-tactieken. Ja, en die worden daar dus echt met veel succes toegepast. Wat je ook ziet, en dat heb ik ook pas gaandeweg ontdekt, is dat ze niet alleen een eigen plek hebben in de stad, maar ze hebben ook een eigen plek op de klok.
Aha.
Dus fatsoenlijke mensen die zijn op bepaalde momenten op straat. Als je kranten aan ze wilt verkopen, dan kun je dat het beste doen zo rond 7 uur, 8 uur, 9 uur. Dan doen mensen dan gaan ze winkelen bij de Gaslicht in de Damstraat en de Koperstraat. Als je verder ongestoord door agenten je leven wilt leiden, dan doe je dat 's nachts.
Ja.
Dus je ziet heel veel dingen inderdaad in die politierapporten die ik dan ook heb terug kunnen vinden. Je ziet dat heel veel dingen gewoon 's nachts gebeuren. En dan slaapt iedereen. En dat is zo fascinerend. Dan is die stad dus van hun. Af en toe loopt er een agent. Maar zij zijn alleen op straat. En het is hun stad op dat moment. En dat is wel het soort... dat zijn aspecten van hun optreden. Die je natuurlijk niet politiek kunt duiden. Maar die wel voor mij, denk ik, helpen verklaren wat er aantrekkelijk was aan het bestaan in zo'n groep.
Mm-hmm.
Dat deze jongens daar wel zeker dat ze daar een hoop zelfbewustzijn aan ontleenden en een hoop plezier in beleefden. En ook wel, denk ik, hun eigen marginale positie op die manier min of meer konden wreken. En daar iets dat konden compenseren met hun eigen aanwezigheid in die stad en in de openbare ruimte.
Ja.
Ja.
Ha. En wat voor soort dingen stonden er dan in de Amsterdamse lantaarn?
Nou, dat is precies wat ik me besefte nog niet te hebben gezegd. Enerzijds is die krant draagt alle sporen van de op dat moment gebruikelijke socialistische pers. Dus er staat bijvoorbeeld als feuilleton, een wekelijks vervolgverhaal. Het eerste feuilleton in de Amsterdamse lantaarn is een socialistische brochure. Die heet Uit het leven van koning Gorilla. Schandaalkroniek over koning Willem III. Die door socialisten met heel veel succes 10 jaar eerder in 1887 op de markt is gebracht. Dus dat is echt een gedegen socialistisch stuk. Wel een heel smeuïg stuk. Want het gaat over de misdaden van koning Willem III. Die dan onder de naam koning Gorilla optreedt. Dus het is een heel sappig stuk, maar het is echt een socialistische tekst. Of bijvoorbeeld een prachtig gedicht van Sikko Roorda van IJsinga.
Mm-hmm.
De vloekzang of de laatste dagen. Even kijken. Dat zoeken we straks op hoe dat precies heet.
Okay.
Maar dat is een gedicht wat ook is opgenomen in Multatuli's Max Havelaar. Mm-hmm. En wat elke socialist kent. Een prachtig antikoloniaal gedicht.
Mm-hmm.
Dat zit dus ook in die krant. Soms zie je ook dat een paar stukken uit de Amsterdamse lantaarn zijn gewoon echt goede journalistiek. Dus een van de jongens, Teun van Tol uit Apkoude, ook een jongen van 23, die is in de Jordaan gaan praten met de oude vrouwen die daar op straat hun handel drijven. Dus de oude visverkoopsters.
Ja.
En die heeft met die vrouwen gepraat. Hij heeft, wat is jullie grootste probleem? Nou, het grootste probleem is herkenbaar voor de verkopers van de Amsterdamse lantaarn. Het grootste probleem is dat agenten ze altijd kunnen manen om door te lopen.
Ja.
Je mag niet stilstaan verkopen. Je moet, als je op straat handel drijft, dan mag je alleen met een vergunning stilstaan. Als je die vergunning niet hebt, moet je in beweging blijven. En elke agent kan je op elk moment manen om door te lopen.
Ja.
En als je dat dan niet doet, omdat je nog met het wisselgeld bezig bent, dan kan die een boete geven. En dat is een heel gemeen systeem.
Ja.
En deze Teun van Tol is met die vrouwen gaan praten. En die beschrijft gewoon echt heel goed hoe zwaar het is als je 74 jaar oud bent en met een zware kar vol vis de hele dag moet lopen. Ja. En dat je niet even stil mag staan. Dus ja. Dat is gewoon echt goede sociaal-realistische journalistiek.
En dat zo'n politieagent ook, als ze zo van, ze hebben het middel om iedereen waar ze even zin in hebben, gewoon altijd een probleem te geven. Ja. Of daar verder in te gaan, te escaleren met dingen die gewoon niet op te volgen zijn.
Precies, ja. En het heilige wetsartikel wat dan in stelling wordt gebracht, is dat de openbare orde dreigt te worden verstoord door verkeershinder.
Ja.
Dus het is altijd het verkeer wat dan gehinderd wordt en daardoor dreigt een verstoring van de openbare orde. Dus moet zowel die 74-jarige mosselkoopvrouw als die 23-jarige rotzak met zijn Amsterdamse lantaarn allebei doorlopen. Maar goed, dat is echt een interessant stuk, ook met details. Dus je kunt die vrouwen ook terugvinden dankzij dit stuk in de archieven. En dat stuk wordt dus ook overgenomen. Die presenteren dat met opgave van bronnen. Dus dat is allemaal reguliere socialistische platvulling, kun je zeggen.
Ja.
Maar wat de Amsterdamse lantaarn natuurlijk aantrekkelijk maakt voor de kopers is iets anders. En dat is de schandaalkroniek. Dus ze hebben een vaste rubriek, altijd op de voorpagina. En dat is echt de kern van wat het blad wil. Die rubriek die heet de schandpaal.
Aha.
Dat is ook de enige rubriek met een illustratie. Dus er staat een lelijk getekend poppetje op van een burgerlijke meneer met een pantjesjas. En die hangt aan de, die is opgeknoopt. En daar staat dus een arbeider met een zweep, staat dat lijk nog af te ranselen.
Yes.
En dat is dus het vignet, het logo van de rubriek aan de schandpaal.
Wow.
We kunnen hem straks misschien wel eventjes erbij zetten voor de luisteraars, dat ze hem zelf kunnen bekijken. En die rubriek aan de schandpaal, dat is de kern van wat het blad doet. Het pakt individuele Amsterdammers. En dat kan een theaterdirecteur zijn, het kan de burgemeester zijn, het kunnen gemeenteraadsleden zijn, rechters. Ondernemers van allerlei soort, maar het kan dus ook een hoerenmadam zijn of een café-eigenaar. En die wordt in zo'n artikel beschuldigd van een inbreuk op de goede zeden. En daar zie je dus dat Bram met al zijn onfatsoen en zijn agressie en zijn zich bewegen op de rand van criminaliteit, dat hij wel een eigen normbesef heeft.
En je gebruikt het woord zeden ook. En dat voelt als een heel soort van, ja, het is een heel deugdelijk woord of zo.
Heel conservatief.
Zegt hij dat? Ja, het is ook dat zelfs bijna, ja.
Ja, en dat is dus interessant op dit punt. Dit zijn ook de jaren waarin het leger des heils begint op te treden in Amsterdam. Middernachtzending, veel discussie over prostitutie, et cetera. Bram, die heeft met zijn vrienden, en eigenlijk geldt dat voor de socialisten in het algemeen, hebben de vaste overtuiging dat hun opvattingen leiden tot een zedelijker bestaan.
Ja.
Zij zeggen, het burgerlijk huwelijk met al zijn geldoverwegingen en zijn slavernij van de vrouw, dat burgerlijk huwelijk is prostitutie.
Ja.
En je kunt dus beter in een vrije verbintenis als man en vrouw samenleven. De vrije liefde is dan een geloofsartikel al van anarchisten.
Ja.
Bram zelf heeft zijn eerste twee kinderen verwekt bij zijn vrouw voordat ze getrouwd waren. Dat kan te maken hebben met armoede, dat je geen geld hebt voor een huwelijk. Het kan ook een manier zijn om je inderdaad te distancieren van wat de gewone maatschappij zedelijk en fatsoenlijk vindt. Maar Bram die heeft dus echt heel duidelijke normen die hij in dat blad ook uitlegt. Dus het blad schrijft regelmatig over prostituees en die wordt alles vergeven. Dat zijn vrouwen die als kinderen van de arbeidersklasse gedwongen zijn te doen wat ze doen.
Ja.
En die zelf ook wel iets anders zouden willen. Mm-hmm. Maar de hoerenloper is altijd een ploert. En dat is altijd iemand uit de burgerlijke klasse. En dat is dat zijn de mensen die ze aanpakken.
En dat is dus ook, dat is wel bijvoorbeeld anders als het gaat aan sommige mensen die je nu hebt die heel erg zeggen, prostitutie is gewoon werk. En dat is en daar hoeft ook geen schande op te liggen. Sowieso niet naar de prostituee zelf, maar ook zeg maar niet voor. Er zouden best vrouwen zijn die dat ook. Er zijn ook vrouwen die dat vrijwillig doen en dat is prima. Het gaat erom dat zij goede voorwaarden hebben. Maar zij zijn wel echt tegen prostitutie in een kader dat prostituees altijd slachtoffers zouden zijn.
Ja, en ook weer niet. Want ze hebben zo'n Dirk Carlson, die heeft gewoon, die woont zijn hele leven lang samen met verschillende prostituees.
Ja.
Dus in de geleefde praktijk zitten ze in die wereld? Of zit dat als een deel van hun is deel van die wereld? Ik denk dat Dirk Carlson ook min of meer een pooier is.
Ja.
Dus het is heel lastig. Wat er op papier staat is niet altijd één op één vergelijkbaar met hoe leven. Uiteraard. Maar de opvattingen die ze verkondigen zijn op zich in socialistische kringen op dat moment wel vrij bon ton. Dat is wel hoe men er in socialistische kringen over denkt. Het grote verschil is dat ze hier niet een maatschappelijk onrecht zomaar aanklagen. Nee, ze gaan naar de misdadigers en gaan bij hun voor de deur staan schreeuwen van moet je horen wat hier gebeurd is. En dat is een vrij brute manier van optreden. Mm-hmm. Die ook die wel iets zegt over de hardheid en van deze jongens. En dat vind ik met name dat Manke Bram dit blad op deze manier start en ook met deze bedoeling start, vind ik wel heel opvallend, omdat hij een paar jaar eerder, in 1892, toen was hij nog bladverkoper voor een ander blad, De Oproerkraaier. Aha. Was er ooit een mooier titel voor een anarchistisch blad bedacht, De Oproerkraaier. De Oproerkraaier kwam op 4 januari 1893 met een extra nummer. En dat extra nummer ging alleen maar over het feit dat op Oudejaarsdag notaris Van Doren van de Reguliersgracht was betrapt met een meisje van 14 dat hij van straat had gelokt.
Ja.
Er wordt aangifte tegen die notaris gedaan. Die woont dus op de Reguliersgracht helemaal aan het eind bij de Weteringschans. En Bram is 20 op het moment dat hij met het blaadje De Oproerkraaier voor de deur van die notaris staat op 4 januari 1893. Met 100 mensen om hem heen.
Ja.
Volgens een politierapport, staat hij zijn krant te verkopen. Moet je horen wat die zogenaamd keurige meneer Van Doren, dat is een man van 40, inderdaad keurig getrouwd met een zoontje van 10. Die man komt zijn deur uit, ziet wat er aan de hand is, trekt de deur weer dicht en schiet zich in zijn eigen trappenhuis door het hoofd.
Wow.
Bram is 20 als hij dat meemaakt, veroorzaakt kun je zeggen.
Ja.
En een paar jaar later begint hij een eigen onderneming die precies dit businessmodel bevat, of die drijft op dit businessmodel van het aankaarten van persoonlijk falen uit bij lieden uit de betere klasse. En dat zie je ook wel, daar kun je niet elke week kun je met iets opzienbarends komen.
Dus dan kan je ook wel eens een keer 100 jaar teruggaan naar iets dat in Frankrijk gebeurt.
Precies, of, en dat gebeurt ook, of je kunt je slachtoffers nog wat dichter bij huis zoeken. Dus uiteindelijk gaat het steeds minder vaak over mensen van aanzien.
Ja.
En steeds vaker over een concurrerende pooier.
Ja.
Of een hoerenmadam, Jodejet, Turksma uit de Nest, die weer een paar meisjes uit Gelderland van de boot heeft gehaald.
Ja,
en dat, dus dat is wel wat je ziet, dat het dus. Maar daar wordt het krantje voor mij als historicus niet minder interessant van. Want daarmee wordt het dus ook een soort buurtorgaan voor de Amsterdamse penose op dat moment.
Ja.
En dat is op zichzelf ook weer fascinerend als bron.
En als je denkt van wat. Want het is een heel, heel heftig verhaal van die eerste oproerkraaier. En die notaris met dat kind, met die minderjarige meisje. Verschrikkelijk, en dat hij zich dan door het hoofd schiet. Wat wou Manke Bram, wat wouden die mensen bereiken met de Amsterdamse lantaarn?
Ik denk een aantal dingen tegelijk. Ik denk dat ze wel degelijk ook een politiek of maatschappelijk doel hadden. Ze wilden aankaarten, ze wilden laten zien dat ze door iedereen, hoewel iedereen op ze neerkeek, dat ze wel degelijk opvattingen hadden waardoor mensen van aanzien in een ander licht kwamen te staan.
Ja.
Dus dat omdraaien van wat fatsoenlijke mensen zijn en wat onfatsoenlijke mensen, dat is denk ik een heel centrale doel achter dit blad. Tegelijkertijd is het blad ook bedoeld om van te leven.
Ja.
Dat ze leven dus van deze jongens. Marx die zou geen enkele moeite hebben om ze voor lumpenproletariër uit te maken. Want ze maken op geen enkele manier deel uit van het kapitalistisch productieproces.
Nee.
Ze zijn levenslang werkeloos.
Ja, ze maken iets en verkopen dat.
Dat is waar, ja. Maar ze staan dus niet in relatie tot een kapitalist. Ze zijn geen loonarbeiders in die zin.
Nee.
Het zijn eigenlijk, het zijn ZZP'ers misschien. Ja. Die in een soort collectief, coöperatief samenwerken. Maar goed, dus dat, het is ook bron van inkomsten. En het is een manier om, zeg maar, als groep samen iets te doen. Dus het is ook een tijdspassering en een soort, denk ik, voor hunzelf een zinvolle manier om je leven te vullen.
Ja.
Ze zijn de hele week bezig met nieuws vergaren. Ze zijn op een gegeven moment, ik ben de jaartallen nu even kwijt uit mijn hoofd, maar Er is een, 1893, 1904, dus laten we zeggen 10 jaar. Daarin zitten alleen al 44 vonnissen van Manke Bram. En Henk van der Meij heeft er nog meer. En Dirk Carlsson heeft er nog oneindig veel meer. Dus ze zijn ook een groot deel van het jaar bezig met het voorbereiden van rechtszaken. En het zitten in een cel.
Ja.
Ze zitten dus heel veel vast. En dat, dat is hun leven. En die krant, krantje wat ze maken, is een unieke bron. Omdat het inzicht geeft in dat leven. Leven van mensen die verder eigenlijk nooit gehoord worden. Maar het is ook, je kunt aan het krantje ook aflezen hoeveel lol ze ervan hebben.
Ja.
Dus ze vinden het leuk om agenten te jennen. En ze vinden het ook leuk om zo'n agent dan met naam en toenaam in de krant te zetten. En te vertellen dat hij weer dronken liep op zijn avondronde.
Ja.
Nou ja, dat. Ze worden voortdurend tot hele zware straffen veroordeeld. Ze zitten soms maanden in de cel voor één beledigend artikel. En die rechter die ze het meest treffen is rechter Ochttrop.
Okay.
En die heet dus in de krant consequent rechter Rotkop. En dat, nou ja, dat soort gein, dat halen ze dus voortdurend uit. Je kunt het flauw vinden, maar ik denk dat ze er zelf heel veel lol in hebben gehad.
Ja, ja, ja.
En dat is in een arbeidersbestaan toch een zeldzaam iets, dat je het een beetje leuk hebt.
Ja,
dat is wat waard.
Dat dan weer wel. Ha, ja, interessant. Wat ik zeg, ik ben zelf altijd erg bezig met hoe kunnen we dingen maken. Zeg maar, ik denk dat het als we gaan kijken, wat wil ik als persoon politiek doen, dat het altijd heel goed is om een aantal dingen te proberen te combineren. Namelijk iets dat je inspireert of dat je leuk vindt om te doen. En dat hoeft niet altijd, maar het is mooi meegenomen en het is nuttig, want je vermaak, dat zet je creativiteit aan en het is makkelijker vol te houden. En als je echt ergens van geïnspireerd wordt, dan kun je ook, dat gaat vaak gewoon beter. Dus dat is fijn. Iets waar je ook dan bijvoorbeeld goed in bent, op een bepaalde manier, of wat je kunt leren. Iets dat een effect heeft. De wereld enigszins nodig heeft. En dan soms is het ook nog een soort van iets dat je dan kan zorgen dat je, weet ik veel, dat je in je brood kan voorzien, is dan fijn. Of dat het niet te veel is om niet in je brood te kunnen voorzien. Een soort balans daarmee.
Ja.
En het voelt alsof ze dat eerste heel erg doen. En dat met je brood verdienen soort van ook.
Mm-hmm.
Maar die andere dingen, soort van, ja, daar lijkt ze dan best wel een soort van scheid aan te hebben. Zeker, ja, als het is een krantje. Een krantje is zo erg iets dat ook in een beweging staat. En vaak denk ik ook dat een ding dat er ook bij komt is ook, hoe sluit je aan bij de rest van een beweging? Want je weet, andere mensen zijn ook in deze strijd bezig. En in sommige stijlen is het heel erg, alles moet in dezelfde organisatie. Ik ben gewoon daar een ja, onderdeel van. En de commissie zegt wat er moet gebeuren. En als dat decentraler is, dan moet je tenminste om elkaar heen kijken van, hey,
mm-hmm,
welk onderdeel ben ik en wat hebben wij aan elkaar?
Ja.
En daar, het voelt alsof zij daar echt heel erg scheid aan hebben. En daar niet eens echt mee bezig lijkt te zijn.
Nee, dat is in de loop der tijd wel ontstaan. Dat is denk ik ook echt een proces van teleurstelling wat ze hebben beleefd op het moment dat ze voor zichzelf zijn begonnen.
Okay.
Want ze hebben echt veel geïnvesteerd, ook in persoonlijke inzet, in die oude socialistische beweging rond Domela Nieuwenhuis.
Ja.
Daar hebben ze, ik kom nu niet aan toe misschien, maar Manke Bram heeft echt heel veel gewaagd ook voor die beweging.
Ja.
Volle inzet. En ze worden dus echt opzij gezet door iedereen. Als qua jongens.
Ja, maar op grond waarvan dan?
Ja, op grond van hun.
Zeg maar voor de Amsterdamse Belantaarn was dat nog dan?
Nee, dat is op het moment dat ze met het krantje beginnen.
Okay,
maar dat is niet fatsoenlijk genoeg.
Want daarvoor is het, zeg maar, dat je zegt van, ze waren teleurgesteld en daarom gingen ze deze kant op.
Nee, ik denk dat die krant die kant op ging. Dus dat ze teleurgesteld zijn op het moment dat ze voor zichzelf met die krant begonnen.
Ja.
Ja, toen waren ze natuurlijk ook al wel aan zijn voorbereidende fase gehad. Maar ze merken in het maken van die krant dat ze de aansluiting met de beweging verliezen.
Ja.
Dat ze door hun oude kameraden niet meer worden erkend, ja, als geestverwanten. Met uitzondering hoor. Er zijn een paar oudere socialisten, en dat zijn echt ook invloedrijke mensen in Amsterdam. Ik noem Karel Anthony Bos uit de Kinkerstraat. Mm-hmm. De grootste held uit de Amsterdamse revolutionaire traditie. Dat zeg ik niet omdat hij dezelfde achternaam heeft, maar is echt waar. Is iedereen het ook mee eens? Dat is een boekhandelaar uit de Kinkerstraat, een rode boekhandelaar. Dat is de enige boekhandel waar het krantje te koop is.
Ja.
En Karel Anthony Bos is ook de enige uitgever die in de Amsterdamse Lantaarn adverteert.
Ja.
En dat is niet niks. Die man, als die man jou als kameraad erkent, dan is dat echt wel van belang. Maar hij is wel een van de weinigen die dat doen.
Ja.
En je ziet dat die agressie van de Lantaarn, als het gaat over politieke tegenstanders binnen de socialistische beweging, dat Domela Nieuwenhuis wordt nooit genoemd. Dus die houden ze zorgvuldig buiten beeld. En al hun agressie, dat wel, is expliciet gericht tegen de sociaaldemocraten.
Ja.
Dus Troelstra en die, nou ja, die verradersbende van parlementairen, die krijgen de volle laag. En daar zit wel iets, iets raadselachtigs in. De SDAP is opgericht door 12 sociaaldemocraten. Hè? Die gingen al snel de 12 apostelen heten. Ja. Dus dat zijn beroemde types als Troelstra, Henri Polak. Willem Hubertus Vliegen. Echt beroemde Nederlandse sociaaldemocraten. En er zit één oprichter bij waar we niet zoveel van weten. Dat is Levi of Louis Cohen uit Zwolle. Een Joodse handelsreiziger die in 1894, als die SDAP wordt opgericht, dan woont hij in Zwolle. Maar hij komt uit Amsterdam. Of ja. Hij woont lange tijd ook in Amsterdam. En op de een of andere manier heeft hij een fete met Manke Bram. En Manke Bram scheldt hem uit voor pooier in het krantje. En in 1902, dus echt als de krant al bijna niet meer bestaat, dan nog is er een ruzie in een nachtcafé in de Nes. De Nes is dan echt nog deel van de hoerenbuurt. En daar zijn dus twee verkopers van de Amsterdamse Lantaarn komen daar die Louis Cohen tegen. En die slaan hem dan zijn theeglas stuk in zijn gezicht.
Wow.
En roepen, je bent een sociaaldemocratische ploert en een kutpooier. Nou ja, dat is dus een maffe nachtelijke kroegruzie. Maar wel met een politieke context.
Ja.
En ik weet dus niet hoe dit precies zit. Ik moet dat nog uitzoeken. Of die Cohen, op welke manier hij, hoe die animositeit zo op hem gericht is geraakt.
Ja,
dat weet ik niet.
Wat
ik wel weet is dat de Amsterdamse Lantaarn midden in die penose zit op een gegeven moment, waarin ook veel Joodse criminelen zitten.
Mm-hmm.
Dat ze ook heel vaak Joodse Amsterdammers op de korrel nemen. En dat ik nergens sporen van antisemitisme vind.
Ha.
Dat vind ik echt heel opmerkelijk. Want ze hebben het dus wel. Ze hebben het tegen Levi Cohen. Maar echt nergens blijkt of nergens klinkt dat antisemitisch. Terwijl de mensen van de Amsterdamse Lantaarn zijn bijna allemaal niet-Joods.
Ja.
Een hele enkeling daar gelaten. En dat is opmerkelijk. Dat dus kennelijk dat die retorische vluchtheuvel niet wordt gebruikt.
Nee.
En dat pleit dan weer wel voor ze.
Ja, ja, ja. Ik wil niet zeggen, er zijn een aantal dingen dat ik denk van dat is ten eerste heel erg niet mijn stijl.
Nee.
En het lijkt niet heel effectief.
Nee.
En et cetera. Ik denk dat er ook absoluut terechte beschuldigingen zijn. Ik ben niet de allergrootste fan van Domela Nieuwenhuis zelf. En ik denk ook dat een deel van dat concept van gewoon de rijken, de machtigen ook persoonlijk op de korrel durven nemen en hun status aan te vallen en het voetstuk onderuit halen, dat belangrijk en relevant is. Ook als je kijkt naar de heldenverering van een Steve Jobs of dat soort verschrikkelijke mensen die nooit douchten omdat ze vonden dat zij immuun waren tegen stank, omdat zij een spiritueel uniek vruchtendieet waren. Dus iedereen die zei dat hij moest douchen, die werd verteld, je bent mijn geloof aan het onderdrukken en ik kan fysiek niet stinken omdat ik fruit eet. Fuck you. En die mensen allemaal zo kokhalsend in de vergaderkamer. Maar dat is belangrijk. Het is belangrijk om deze mensen onderuit te halen. Een Elon Musk. Al deze lui. Ook gewoon Nederlanders.
En rechters. Want dat vind ik echt. Dat wil ik misschien nog eventjes benadrukken. Ze hebben dus niet Zou Marx zeggen, ze hebben geen relatie met een kapitalistische ondernemer die loon betaalt. Maar ze hebben wel voortdurend te maken met zeg maar de juridische onderdrukking van de kapitalistische staat.
Ja.
En dat zie je heel sterk gereflecteerd. Dus voor hun is die kapitalistische onderdrukking, of die staatsonderdrukking, dat is een rechter en een officier van justitie en een advocaat die is toegevoegd en die niks zegt tijdens je proces.
Ja.
Met de gevangenisbewaarder, dat is de grote tegenstander. En de politieagent. En dat is... ik denk dat dat ook wel een les kan zijn.
Mm-hmm.
En daarnaast wil ik wel met je eens zijn dat dit geen recept is om nog eens te herhalen. Maar dat is de luxe van een historicus. Die kan ook kijken naar dingen waarvan je achteraf zegt, het best anders gekund.
Ja.
En dan moet ik, als je me toestaat, nog één
ding. Geen ding.
Want dat...
Zaterdag.
Ik spreek met veel sympathie over deze lui. Maar er is één aspect in hun optreden en in hun krantje wat je echt niet kunt lezen zonder kromme tenen.
Ja.
En dat is een van de speerpunten in hun zedelijkheidsopvattingen. Is dat homoseksualiteit een gruwel is en dat een kapitalistische uitvinding is.
Ja, nee, dat is een walgelijk ding dat je nog steeds af en toe tegenkomt.
Ja.
In stukken van onze beweging. Gelukkig niet zoveel. Bespottelijk. Mogelijk.
Ja, en dat maken ze dus ook persoonlijk. Hè? Dus ze gaan ook inderdaad... Een kroeghouder die inderdaad gewoon een homokroeg runt in 1898, op zich interessant om te ontdekken.
Ja.
Maar die vervolgen ze ook echt persoonlijk en daar slaan ze ook de ruiten stuk. En dat heeft twee dingen ook in zich, behalve dat het verschrikkelijk is. Uit die bronnen blijkt dus wel dat dat homocafé, dat het helemaal vol hangt met prenten van de Oranje familie.
Ja.
Dus toen al. Want je ziet nog steeds onder orangisten dat sommige homoseksuelen echt wild van Oranje zijn. Dus er zijn echt...
Wauw, dat wist ik al niet.
Ja, nee, ik heb dat niet zelf bedacht. Gert Hekma heeft dat geconstateerd in een artikel. Maar goed, dat is dus al het geval bij... George Hermans in de Smaksteeg in 1898. En ze kennen die tent van binnen. En dan wordt het raadselachtig. Ze zijn daar binnen. Ze zijn dus ook door agenten uit dat café gehaald. Ze hebben geprobeerd weer naar binnen te komen door de deuren in te slaan en de ramen. Dus enerzijds spreken ze er met grote afkeer van. Anderzijds kennen ze de plek van binnen en kennen ze die George Hermans ook heel erg goed. Is een buurman.
Ja.
Zit in diezelfde stegen als zij. En ze kennen hem ook echt persoonlijk. En ze gooien wel die politieke context erbij van... kijk eens hoe erg homoseksualiteit is. Je wordt er zelfs orangistisch van. Wij gunnen de familie deze aanhangers.
Wow.
Dus dat is een aspect wat je natuurlijk... Ja, wat ik als moderne jongeling uit de laat 20e eeuw... gewoon niet met veel plezier kan lezen.
Nee, dat is... Dat is goed. Dat is, ja.
Maar daarom wilde ik het natuurlijk nadrukkelijk wel gezegd hebben. Dat ik niet dit aspect ook nog eens onder de tafel, onder het kleed ga vegen.
Ja. Wauw.
Ja.
En wat is er dan later nog geworden van deze mensen?
Ja, dat is echt ook een heel interessant onderzoek. Manke Bram, die verdwijnt min of meer. Uit het zicht. Hij krijgt 10 kinderen met die vrouw waarmee hij pas na de geboorte van de tweede trouwt. Dus die blijven ook hun hele leven bij elkaar. Trekken vanaf 1902 verdwijnt hij min of meer uit het nieuws. En dan trekken ze wel van het ene krot naar het andere. Heel veel in de Ridder- en Jonkerstraten. Dus wat de Nieuwmarktbuurt. Die echt dan heel erg verkrot is. En dan komen ze eind jaren 20 terecht in Amsterdam-Noord. In de Weegbreestraat in Floradorp. Waar heel veel asocialen uit het centrum naartoe worden gebracht. En daar heeft hij dus een huis waar hij rustig leeft met die kinderen, voor zover ze nog niet de deur uit zijn. Heel even, in de begin jaren 30, is hij een adres voor de Internationale Rode Hulp. Een communistische hulporganisatie. Daar is zijn woonadres een adres voor kaartverkoop. Heel even. En in 1935, dan loopt hij verstrooid. Steekt hij het damrak over. En dan komt lijn 16 eraan. En die rijdt over hem heen. En dan is hij dood.
Zo.
Ja, op het damrak overleden. Althans, nee, in het ziekenhuis daarna. Dus hij is van 1873 tot 1935 heeft in het leven gestaan. De laatste 30 jaar van zijn leven weet ik gewoon heel erg weinig, behalve waar hij woont. Ik heb wel goede hoop dat ik toestemming ga krijgen om in het dossier van de sociale dienst te kijken.
Ja.
En met een beetje geluk zit daar wel informatie over hoe die, nou ja, hoe die zich door die laatste 30 jaar heen heeft weten te slaan. Henk van der Meij, die blijft zijn hele leven in Amsterdam wonen. En die sterft pas in 1956 of daaromtrent in de Borgerstraat. Dus ik zie me daar zo'n vervallen jaren 50 buurt vormen. Waar dan een mannetje van, hij zal in de 70 zijn geweest.
Ja, ja.
Die daar langs de straat schuifelde met een roemrucht verleden. Wat je op geen enkele manier meer aan hem af kon zien. Dus, en ik ken een heel aantal namen van die colporteurs, die andere jongens. En daar moet ik gewoon nog verder onderzoek naar doen,
ja.
Wat er van hun is geworden.
En dat werk van de Amsterdamse Antaan, dat is toch gewoon na een tijdje soort van opgehouden? Want
ja.
Manke Bram in Noord woonde, zal hij
ja.
dan al een hele tijd niet meer gedaan hebben, denk ik.
Nee, zeker niet. Nee. Dus het blad verschijnt in 1897. Een eerste jaargang en daarvan verschijnen 33 nummers. Want op een gegeven moment gaat de hele redactie voor een paar maanden de gevangenis in. En dan verschijnt het blad dus niet. Dan hernemen ze een tweede jaargang in 1898. Daarvan verschijnen nog 15 nummers. En daarna worden het zelfstandige uitgaven. Dus is er niet meer een jaargang. Maar verschijnen er nog regelmatig, zeker tot 1902, verschijnen er losse dingen die de Amsterdamse Lantaarn heten. En dan na 1902 droogt ook dat op.
Ja, ja. En misschien een leuk zijpad. Jij noemt het Floradorp. En jij noemt dat daar asocialen naartoe verplaatst zijn.
In de ogen van de overheid, hè?
Ja, precies, precies, precies. Mensen die asociaal werden.
Precies.
En ik heb dus wel eens gehoord dat, en ik weet daar dus niet het fijne van, dat mensen zeggen, de Jordaan en andere soort van arme en ook vaak strijdbare buurten, mm-hmm. in Amsterdam, die zijn eigenlijk soort van naar Noord verplaatst om er vanaf te zijn. Om het centrum te saneren, om dat op te schonen en dat rijke, meer voor de rijken vrij te zetten. Zo'n soort idee.
Ja, deels is dat een realiteit, maar vergis je niet, die Jordaners wilden dolgraag weg uit hun buurt.
Oh ja.
Degene die achterblijven en die in de jaren 50, 60... zeg maar, die Jordaan nostalgie ontwikkelen met zijn eigen zangers en zijn eigen toneel. En nou ja, het romantische beeld van de Jordaan is het beeld dat wordt gecreëerd door de achterblijvers die uit armoe dan maar de buurt zijn gaan ophemelen. Er is een enorme vlucht uit die buurt. Iedereen wil daar weg. Dat is precies hoe de staat
zit.
Hoe zag dat
die vlucht en dat eruit chasen dan uit? Hoe zag dat
nou ja, je kon voor relatief iets meer geld een heel veel betere woning krijgen. In de Statiebuurt, Spaarndammerbuurt, in de Kinkerbuurt. Dus je ziet al, als die buurten gebouwd worden, dat die worden echt bewoond door mensen die uit de Jordaan ontvluchten. Die dus zich iets meer kunnen veroorloven.
Ja.
Je ziet ook dat in de jaren 30, als die crisis toeslaat, dat heel veel mensen gedwongen zijn om toch weer terug te keren naar de Jordaan. Omdat de huren daar nog wat lager liggen. Dus dat is een andere kant van het verhaal. Je ziet dat de Jordaners die bijvoorbeeld naar nieuwe westelijke wijken trekken, dat die hun linkse traditie meenemen.
Ja.
Dus de Spaarndammerbuurt en de Statiebuurt zijn net zo rood als de Jordaan.
Ja.
En
Noord?
Ja, Noord. Dat Floradorp is volgens mij echt helemaal volgebouwd, of bewoond na de bouw, door mensen uit de Ridder- en Jonkerstraten. Want die waren echt verkommerd, dus die zijn ook die hele straten zijn gesloopt. Of al die krotten daar. En toen is en dat viel zeg maar samen met het gereed komen van Floradorp. Dus ze hebben iedereen uit de Ridder- en Jonkerstraten, dat is mijn beeld, in één klap naar Floradorp verhuisd. Waardoor zich natuurlijk de sociale verhoudingen uit die oude krottenwijk, die werden gereproduceerd, maar nu in nieuwbouw.
Ja.
Dat is een verhaal wat we natuurlijk uit Lelystad en Amsterdam Zuidoosten ook kennen.
Ja.
Dus nou ja, dit is. En achteraf kun je. Kijk, als je. Je kunt het achteraf allemaal zien als een cunning plan van de heersende klasse om de buurtradities van de Jordaan te ontmantelen. Maar ik geloof niet dat dat het hele verhaal is.
Maar zoals je het zo vertelt, hoor ik daar eigenlijk niets van terug.
Nee, ik denk dat mensen zelf groot deel van hun. Of dat mensen in staat zijn hun eigen lot voor een deel te bepalen. En dat juist dit verhuizen iets is wat mensen zelf proberen.
Yes.
Dus mensen wilden echt weg. En kijk, het is wel heel duidelijk, er zit een heel geografisch patroon in. De proletariërs die opgroeien in de Jodenhoek, dus rond het Waterloopplein, die willen ook weg uit die stinkende zooi. Die gaan eerst naar de Oosterparkbuurt en later verschuift dat naar de Transvaalbuurt.
Ja, ja, ja.
Dus dat is een verhuispatroon ten oosten van de Amstel. En de Jordaners, die gaan echt niet naar de Oosterparkbuurt. Die gaan naar ten westen van de oude Jordaan.
Ja,
en later naar Noord. En dat is, dat vind ik wel heel mooi. Dat mensen heel individueel zijn, maar toch ook wel een soort kudde gedrag vertonen.
Ja, ja, ja.
Het verhaal is dat als je uit de Jordaan naar west ging, dat je dan de woning accepteerde. Als je tenminste nog de oude Wester kon zien. Al was het, als je helemaal uit het zolderraampje...
De Westerkerk is dat.
Als je de Westertoren nog kon zien. Al was het uit het zolderraampje, dan kon je er met fatsoen wonen. Ik weet niet of dat echt zo is.
Nee, want nu in de tijd dat er heel veel gentrificatie is en is geweest.
Zeker.
En dus, ik ben een Amsterdammer. En eigenlijk... Er zijn heel veel mensen die in Amsterdam zijn opgegroeid, hebben niet het geld om hier nog te wonen. Ja. Dus er is heel erg een via gewoon druk van de markt, een ontwortelende gentrificatie.
Ja.
En ik heb ook echt het idee dat veel mensen die in Amsterdam eerder in een soort linkse milieu zaten, gewoon een soort van door de markt verbannen zijn naar Almere, waar ze geïsoleerd voor de tv Geert Wilders leren kennen.
Ja.
En dat is een soort theorie uit losse pols. Maar ik denk dat daar veel in zit.
Zeker.
Maar dus toen ik een keer hoorde over die dingen, over Floradorp en Molenwijk en dat soort gebieden.
Ja.
Dat ik heel, heel snel geneigd ben om daar die directe parallel naar te trekken. Ja. Maar dat was dus eigenlijk best wel een ander mechanisme.
Ja, omdat de Jordaan dus op het moment dat de Jordaan begint leeg te lopen, dan duurt het echt nog tientallen jaren voordat de gentrification toeslaat. He, dus je ziet er vanaf de jaren 20, 30 de Jordaan leeglopen. Door de crisis komen sommige mensen weer terug, maar dat proces zet zich voort. En die buurt is echt verkommerd en in elkaar aan het storten op het moment dat de eerste studenten en kunstenaars zich er vestigen. En die vestigen zich daar vanwege de goedkoopte.
Ja.
Maar dat is inderdaad het begin van een proces. Nu is de Jordaan de witste buurt van Amsterdam.
En, ja, 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 precies.
The place to be met je Van Moof fiets en je boodschappen bezorgdienst. Dus dat is ook waar. Ja.
Interessant.
Mooi.
Interessant. Heb jij nog meer over Manke Bram en Kornuiten?
Ja, ik heb nog meer. En dat ga ik bewaren voor een volgende keer. Ik wil een cliffhanger hier introduceren. Er is een verhaal over Manke Bram uit 1895. En dat is zo'n heldendaad. Dat verdient een eigen plek.
Ik ben ontzettend benieuwd. Ik ben ontzettend benieuwd. Hartstikke bedankt, Dennis. Ik hoop dat de luisteraars thuis het ook interessant vonden. En ik ben heel benieuwd wat we de volgende keer gaan krijgen.
Gaan we doen. Oh, dan ga ik het ook hebben over Mina, de water- en vuurvrouw uit de Boomstraat. Dus
wow.
We gaan terug naar de Jordaan.
Terug naar de Jordaan. En nu terug naar huis, verder met de afwas. Fijne dag allemaal.
The sun beat hard on them. The monk wiped the sweat and dust off its face and paused, leaning forward on the horse's neck. It peered down through the shimmering heat haze at a large outcrop of rock which stood out onto the floor of the valley. There, behind that outcrop, was where the monk thought, or rather passionately believed to the core of its being, the door would appear. It tried to focus more closely, but the details of the view swam confusingly in the hot rising air. As it sat back in its saddle and was about to prod the horse onward, it suddenly noticed a rather odd thing. On a flattish wall of rock nearby, in fact so nearby that the monk was surprised not to have noticed it before, was a large painting. The painting was crudely drawn, though not without a certain stylish sweep of line, and seemed very old, possibly very, very old indeed. The paint was faded, chipped, and patchy, and it was difficult to discern with any clarity what the picture was. The monk approached the picture more closely. It looked like a primitive hunting scene. The group of purple, multi-limbed creatures were clearly early hunters. They carried rough spears and were in hot pursuit of a large, horned and armoured creature, which appeared to have been wounded in the hunt already. The colours were now so dim as to be almost non-existent. In fact, all that could be clearly seen was the white of the hunter's teeth, which seemed to shine with a whiteness whose lustre was undimmed by the passage of what must have been many thousands of years. In fact, they even put the monk's own teeth to shame, and he'd cleaned them only that morning. The monk had seen paintings like this before, but only in pictures or on the TV, never in real life. They were usually to be found in caves, where they were protected from the elements, otherwise they would not have survived. The monk looked more carefully at the immediate environs of the rock wall, and noticed that, though not exactly in a cave, it was nevertheless protected by a large overhang and was well sheltered from the wind and rain. Odd, though, that it should have managed to last so long. Odder still that it should appear not to have been discovered. Such cave paintings as there were all famous and familiar images, but this was not one that he had ever seen before. Perhaps this was a dramatic and historic find he had made. Perhaps if he were to return to the city and announce this discovery, he would be welcomed back, given a new motherboard after all, and allowed to believe... Believe what? He paused, blinked, and shook his head to clear a momentary system error. He pulled himself up short. He believed in a door. He must find that door. The door was the way to... The door was the way. Good. Capital letters are always the best way of dealing with things you didn't have a good answer to. Briskly, he tugged the horse's head round and urged it onward and downward. Within a few minutes more of tricky manoeuvring, they had reached the valley floor, and he was momentarily disconcerted to discover that the fine top layer of dust that had settled on the brown parched earth was indeed a very pale brownish pink, particularly on the banks of the sluggish trickle of mud, which was all that remained in the hot season, of the river that flowed through the valley when the rains came. He dismounted and bent down to feel the pink dust and run it through his fingers. It was very fine and soft and felt pleasant as he rubbed it on his skin. It was about the same colour, perhaps a little paler. The horse was looking at him. He realised, a little belatedly perhaps, that the horse must be extremely thirsty. He was extremely thirsty himself, but had tried to keep his mind off it. He unbuckled the water flask from the saddle. It was pathetically light. He unscrewed the top and took one single swig. Then he poured a little into his cupped hand and offered it to the horse, who slurped at it greedily and briefly. The horse looked at him again. The monk shook his head sadly, resealed the bottle and replaced it. He knew, in that small part of his mind where he kept factual and logical information, that it would not last much longer, and that without it, neither would they. It was only his belief that kept him going, currently his belief in the door. He brushed the pink dust from his rough habit, and then stood looking at the rocky outcrop, a mere 100 yards distant. He looked at it not without a slight, tiny trepidation, although the major part of his mind was firm in its eternal and unshakable belief that there would be a door behind the outcrop, and that the door would be the way, yet the tiny part of his brain that understood about the water bottle could not help but recall past disappointments, and sounded a very tiny but jarring note of caution. If he elected not to go and see the door for himself, then he would continue to believe in it forever. It would be the lodestone of his life. What little was left of it, said the part of his brain that knew about the water bottle. If, on the other hand, he went to pay his respects to the door and it wasn't there, what then? The horse whinnied impatiently. The answer, of course, was very simple. He had a whole board of circuits for dealing with exactly this problem. In fact, this was the very heart of his function. He would continue to believe in it, whatever the facts turned out to be. What else was the meaning of belief? The door would still be there, even if the door was not. He pulled himself together. The door would be there, and he must now go to it, because the door was the way. Instead of remounting his horse, he led it. The way was but a short way, and he should enter the presence of the door in humility. He walked, brave and erect, with solemn slowness. He approached the rocky outcrop. He reached it. He turned the corner. He looked. The door was there. The horse, it must be said, was quite surprised. The monk fell to his knees in awe and bewilderment. So braced was he for dealing with the disappointment that was habitually his lot, that though he would never know to admit it, he was completely unprepared for this. He stared at the door in sheer blank system error. It was a door such as he had never seen before. All the doors he knew were great steel-reinforced things because of all the video recorders and dishwashers that were kept behind them, plus, of course, all the expensive electric monks that were needed to believe in it all. This one was simple, wooden and small, about his own size. A monk-sized door, painted white, with a single slightly dented brass knob, slightly less than halfway up one side. It was set simply in the rock face, with no explanation as to its origin or purpose. Hardly knowing how he dared, the poor, startled monk staggered to his feet and, leading his horse, walked nervously forward towards it. He reached out and touched it. He was so startled when no alarms went off that he jumped back. He touched it again, more firmly this time. He let his hand drop slowly to the handle. Again, no alarms. He waited to be sure, and then he turned it very, very gently. He felt a mechanism release. He held his breath. Nothing. He drew the door towards him, and it came easily. He looked inside, but the interior was so dim in contrast with the desert sun outside that he could see nothing. At last, almost dead with wonder, he entered, pulling the horse in after him. A few minutes later, a figure that had been sitting out of sight around the next outcrop of rock finished rubbing dust on his face, stood up, stretched his limbs, and made his way back towards the door, patting his clothes as he did so. Chapter 6. In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree. The reader clearly belonged to the school of thought which holds that a sense of the seriousness or greatness of a poem is best imparted by reading it in a silly voice. He soared and swooped at the words until they seemed to duck and run for cover. Where Alf the sacred river ran through caverns measureless to man down to a sunless sea. Richard relaxed back into his seat. The words were very, very familiar to him, as they could not help but be to any English graduate of St. Sed's College, and they settled easily into his mind. The association of the college with Coleridge was taken very seriously indeed, despite the man's well-known predilection for certain recreational pharmaceuticals, under the influence of which this, his greatest work, was composed in a dream. The entire manuscript was lodged in the safekeeping of the college library, and it was from